Goed, we gaan eerst weer even wat lezen in Romeinen 1. Romeinen 1 vanaf vers 18, dan laten we een aantal versen lezen. Vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werkzaamheden met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. We hebben vanmorgen gezien dat die toorn van vers 18, die toorn van God, dus geopenbaard wordt wel over specifieke zonden, namelijk niet zozeer over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen in het algemeen, maar juist over mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het gaat over hem die de waarheid onderdrukt, die de waarheid weerhoudt, die de waarheid tegenstaat. Het is niet de goddeloze die ontwetend is. Het is niet de verdwaalde die geestelijk geen onderscheid kent. Nee, het gaat over degene die moedwillig de geopenbaarde waarheid weerstaat. En in feite juist daardoor niet het geheimenis der godsvrucht ontarmt, Christus, maar het geheimenis der wetteloosheid, uiteindelijk de zoon des verderfs. Het gaat hier in Romeinen 1 over de valse aanbidding. En dat is wat Babel is. Valse aanbidding. De aanbidding van de leugen. Moedwillig. De aanbidding van God vervangen door afgoderij. De waarheid van God weerstaan. In feite is continu in de Bijbel, als je daarnaar kijkt, zie je dat de eerste zonde die een schepsel doet, altijd vaak te maken heeft met het niet willen aanbidden van God, terwijl die God wel kent. Wat was de allereerste zonde die in de schepping zich heeft voortgedaan? Nou, daar kan je lezen over, gaan we niet opzoeken. In Ezechiël 28, waar je ziet dat er een overdekkende cherub is, waar we van weten dat is Satan. En zijn zonde in Ezechiël 28 stond in verband met de aanbidding van God. Daar moest hij voor zorgen als hoge priester. Hij wandelde voor God tussen de vurige stenen. Hij moest als ware het schepsel in die dagen leiden tot aanbidding van God. Maar in plaats dat het leidde tot aanbidding van God, wilde hij zelf aanbeden worden. Wat was de eerste zonde van de mens in Genesis 2? Nou, die zonde stond uiteindelijk van de mens, de zonde van de mens, stond in directe relatie met de aanbidding van God. In plaats dat hij koos voor de boom des levens, koos hij voor zichzelf, voor de boom der kennis van goed en kwaad, en luisterde hij of zij naar de slang die zei, en als je dat doet, dan zul je als God zijn. En in plaats van God te aanbidden, aanbad de mens in feite zichzelf. Wat was de eerste zonde die werd gepleegd nadat de mens uit het paradijs werd gezet? Daar zie ik dan twee figuren, twee broers, Kaïn en Abel. En waar gaat het daarom? Om aanbidding. Beiden zijn ze in het veld. Beiden aanbidden God. Ja, aanbidden God. De één, Abel, aanbidt waarachtig God. En laat ik in zijn offer zien dat hij erkent wie hij is, een gevallen mens, en dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Maar Kaïn daarentegen, ja, die verwerpt die prediking, die aanbidt God helemaal niet. Die aanbidt meer het werk van zijn handen, wat hij van die aarde geworven heeft met vruchten. En als hij dan ziet dat het offer van zijn broer aangenomen wordt en dat zijn broer God aanbidt, dan vermoordt hij zijn broer. Wat is de eerste zonde die Israël pleegde nadat het verlost was uit Egypteland en met God het huwelijksverbond sloot op de Sinaï? Wat deed men? De eerste zonde die heel het volk deed, stond ook weer in relatie met aanbidding van God. In plaats dat men God aanbad, aanbad men binnen de kortste keren een gouden kalf. Continu zie je het, dat het gaat om de aanbidding van God. En de aanbidding van God heeft steeds te maken dat het schepsel maar heel ver eigenlijk van die God afstaat. En dat hij allereerst moet komen, zonder dat hij eigenlijk verder ten diepste God kent, dat hij eerst moet komen totdat hij God dankt en God erkent als de schepper van hemel en aarde en dat hij maar een schepper is. Een schepsel is. En dat is de situatie hier in Romeinen 1. Steeds zie je dat Babel ervoor zorgt dat de mens die God wel kent, de aanbidding van God vervangt door iemand anders of door iets anders, willens en wetens. Het is willens en wetens de waarheid tegenhouden. En ja, dan heeft het dus te maken, niet in deze dag met mijn buurman of uw buurman of met de heidenen die nu leven en de volken die nu leven. Nee, dat moest je dan zien in een periode dat aan mensen, in dit geval hier aan Israël en de omringende volkeren, dat daar de Messias, de Christus is gepredikt, net zoals dat in de handelingendagen ook werd gedaan, eerst aan de Jood en daarna aan de Griek. In dit gedeelte zit wel een dubbele bodem, want als wij hiernaar gaan kijken en we zien hier in vers 18, het zijn mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En in vers 19 staat, want God heeft het hun geopenbaard. En in vers 21 staat, immers hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerd of gedankt. Ja, dan mag je je gaan afvragen van, hoe kenden ze hem dan? En een andere vraag, wat kenden ze dan van die God? Hoeveel kenden ze van die God? Wat zijn de beperkingen van die kennis? En wat was de verantwoordelijkheid die kennis met zich meebracht? Wat voor consequenties heeft het verlaten daarvan? Brengt dat met zich mee? Ja, dat zijn vragen terecht waar we een antwoord op dienen te geven. We dienen ons te realiseren dat heel veel woord van God als het ware een dubbele bodem heeft. Ik heb u vanmorgen laten zien en ik heb er openbaring bij gehaald, dat je inderdaad dit moet plaatsen in de context van de toekomst, voor ons toekomst, maar wat in de dagen van de handelingen een toekomst was die heel dichtbij lag. Je kan dit vergelijken, dit gedeelte met openbaring. Je kan dit gedeelte ook vergelijken met 2 Thessalonicense. Heel toevallig ben ik op de zondagmorgen bezig in Leiden met het behandelen van de Thessalonicense brieven. En we zijn nu bezig met 2 Thessalonicense. En ik weet ook wel dat velen van u ook zondagsmorgens of wel eens later naar die studies luisteren. Ja, ga je dat vergelijken, 2 Thessalonicense met Romeinen 1, dan krijg je wel hele bijzondere dingen. Want ik lees over die toorn van God in vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die toorn van God gaat zich openbaren van de hemel. Ga ik nou naar 2 Thessalonicense, dan lees ik ook van die toorn die zich van de hemel zal openbaren. Want ik lees in 2 Thessalonicense 1, vers 7. En aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, wanneer bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn kracht in vlammend vuur als hij straf oefent. Nou ja, dat is die toorn van God, hè, van Romeinen 1. Die openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid. Nou, daar zie je het gebeuren. De toorn van het lam. Hè? Bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Met de engelen zijn er kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen. Beter te vertalen. Die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze hebben het wel gehoord, maar ze gehoorzamen het niet. Ze kennen God wel. Maar ze erkennen God niet. Romein 1. Dat is de situatie. Dat is weer zo'n parallel. Ongehoorzaam zijn. God niet kennen. Want we lezen in Romeinen 1. In vers 21. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En in vers 28. En daar ze het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Ja, zo zijn er meer verwantschappen. Want in Romeinen 1 is niet alleen zo dat ze wel God kennen, maar God niet willen erkennen. Maar het gaat nog verder, dat kennen, want in vers 32 staat van Romeinen 1. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Ze hebben er ook nog behagen in, als iemand anders die dingen die daar in vers 28, 29, 30 en 31 staan, het allemaal vastzit aan het verwerpelijke denken, waarin God hen overgeeft. Nou, als andere mensen dat nog doen, dan schenken ze ook nog hun bijval eraan. Nou, dat is in 2 Thessalonicenzen 2 vers 12 idendito, want er staat op dat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben. Ze hebben de waarheid dus wel gehoord, maar ze hebben de leugen lief gehad. Nog een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid, een behagen in de ongerechtigheid. Ze vinden het prachtig, ze schenken hun bijval eraan, net als in Romeinen 1. In Romeinen 1 vers 25, daar lees ik. Romeinen 1 vers 25. Zij immers hadden de waarheid, want ik lees in 2 Thessalonicenzen 2 over die waarheid, vers 12. Opdat alle woorden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben. Nou in vers 25 van Romeinen 1. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Ze hebben de waarheid vervangen, verwisseld door de leugen. Nou, dat lees ik in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10, idendito. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Ze hebben die waarheid wel gepredikt gekregen, maar ze hebben die waarheid niet aanvaard. En ze hebben ook geen liefde tot die waarheid. Waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Ze hadden kunnen worden behouden. Dat soort mensen zijn het. Ze kennen de waarheid. Ze hadden kunnen worden behouden. Maar ze hebben de waarheid tegengestaan. Ze hebben de leugen lief gehad. En daarom zendt God hun een dwaling. Die bewerkt dat zij de leugen geloven. De leugen, wat voor leugen? Dat die zoon des verderfs, die mens der wetteloosheid, de Christus is. En wat verdwaling zendt God? Nou, dat die twee getuigen niet overwinnen, maar dat het beest overwint. En schijnbaar straks in die eindtijd, zal men dan zeggen, uiterlijk daarop afgaand, kijk, dat beest, dat is toch de Christus. En vol verbazing gaan ze macht erna en verheerlijken de draak die de macht aan het beest heeft gegeven. Openbaringen 13. Ziet u hoeveel verwantschappen er zijn? Nou, er zijn nog meer, want ik lees in Romeinen 1 vers 23. Want waar loopt nou die duisternis van hun hart op uit als ze God niet willen erkennen en God niet willen danken en God niet willen vereren? En dan, wat gaan ze doen? Dan gaan ze volgens vers 25, hè, gaan ze de waarheid vervangen door de leugen. Ze gaan het schepsel vereren en dienen boven de schepper. Nou, we lopen het op uit volgens vers 23. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, verwisseld, voor hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Een beeld. Een afgodbeeld. Een gruwel. Want een gruwel in het Oude Testament is al een afgodbeeld. De gruwel die verwoesting brengt. En wie richt er een beeld op? Een gruwel op. Straks in de toekomst, in Jeruzalem, in de tempel. Het beest. Het beeld van het beest. Wat je kan vinden, ook in Openbaringen 13, hoe die valse profeet hen een beeld laat oprichten. Allen die dat merkteken, elke Jood die dat merkteken neemt op zijn hand en op zijn voorhoofd. Hè, en zo het beest aanbidt. Ja. Het zijn echt Joden, hè? Ze nemen dat op een rechterhand en op een voorhoofd. Ja. Dat is niet je pinpas, of je creditcard, of allemaal dat soort dingen. Nee, wat doet die Jood? Als je echt een orthodoxe Jood ziet naar de tempel gaan, wat doet hij op zijn voorhoofd? En wat doet hij op zijn... Hij doet op zijn linkerhand, terwijl het gebod eigenlijk is op zijn rechterhand, maar hij doet op zijn linkerhand. Waarom? Ja, dat vindt hij toch... Dat is weer de Joodse symboliek, dan vinden ze dat toch weer beter. Maar wat doet hij daar? Hij doet zijn gebedsriemen om. Nou, als iemand zijn gebedsriemen opdoet, en in feite zijn verstand, hè, wijdt aan God en zijn handelen, zijn denken en zijn wandelen, zijn doen en zijn laten helemaal wijdt, dat is wat de Jood doet straks. Het aanzien van de antichrist die zich openbaart. Dat zijn oud-testamentische beelden. Ik kan nooit begrijpen als mensen dat uitleggen uit openbaring over dat merkteken met een getal 666, dat ze daar computers van gaan zitten te maken. Het is mij ook vroeger zo geleerd en gepredikt, maar als je er goed over nadenkt, denk ik, ja, dit is puur Joods. En zo verbindt helaas dat volk wat eerst Christus door de prediking van Elia aanvaarde, zo vallen ze af van hun geloof en verbinden zich met hart en ziel en denken. God geeft ze ook over aan een verwerpelijk denken. En ze geven dat denken, dat wijden ze ook. Door het merkteken te dragen op hun voorhoofd en op hun hand. Zo wijden ze zich ook in aanbidding van het beest. En nog erger, de draak die de macht aan dat beest geeft. Ja, als er hier sprake van het beeld, hè, van een vergankelijk mens. Nou, dat lees ik in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook, want eerst moet de afval komen, de afval van het volk Israël, van het geloof, en de mens de wetteloosheid zich openbaren, de zoon is verderfd, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of vorm van verering heet. En wat doet hij? Zodat hij zich in de tempel God zet, waar staat hij? In Jeruzalem, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Hij laat zich als God aanbidden. En hij zet een beeld van hemzelf neer. De gruwel der verwoesting. Matthäus 24. Dat is allemaal ongerechtigheid, hè? Zo begon het ook, hè? Romeinen 1, vers 18. Let op het woordje ongerechtigheid. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou, die ongerechtigheid, daar lees ik ook van in 2 Thessalonicenzen 2, vers 10. Want hoe worden ze verleid? Hoe is zijn komst? Vers 9. Daarentegen is diens komst de komst van het beest, de komst van de wetteloze, naar de werking des Satans, met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Eigenlijk staat er krachten, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid. En wat is die ongerechtigheid? Die ongerechtigheid in de diepste, waar men dan toe komt, is seks. Dat is de diepste vorm van ongerechtigheid die, waar de mens dan toe komt in Romeinen 1. Wat heel duidelijk daar, als je het helemaal doorleest, dan op het seksuele vlak ontspoort daar de mens geheel. Maar dat zit helemaal verweven in de Babylonie, in het Babylonisme. Het is Babel. Het zit helemaal verweven in een geestelijke, secu-occulte wereld. Is een parallel die je kan maken. Je kan ook een parallel maken met 2 Timotheus 3. Ga het niet doen, maar ik heb er geen tijd voor. Maar mag u thuis doen. En dat is wel bijzonder, want 2 Timotheus 3. Nou, laten we even kijken. Ik heb er geen tijd voor aan. 2 Timotheus 3. Daar staat in vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Staat in de grondtekst demonische tijden zullen komen. Daar wel zwaar, maar als een, in een demonische context. En dan gaat het over gelovigen. Hè? Er staat hier, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel. Nee, dat staat er niet. Het gaat hier over gelovige mannen. Later gaat het nog over gelovige vrouwen. Dat is niet zo leuk, maar zo is het wel. Het gaat hier over christenen. En die christenen, ja. Nadat er een hele opsomming is, in Romeinen 1 is er ook een hele opsomming van die zogenaamde Joodse gelovigen, die afvallen van het geloof, hè. Want die worden vervuld met allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, volnijd, moord, twist, list, kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God. Kom, ben ik het nog niet. Maar in 2 Timotheus 3 hetzelfde, want ze zijn zelfzuchtig, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam. Oh, daar kwam ik ook Romeinen 1 ook al tegen. Ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkeerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Oh, ze hebben dus een schijn van godsvrucht. Oh ja, ze noemen zich allemaal christen. Hier, 2 Timotheus 3. Zal ik maar zeggen, allemaal gelovig. Maar zijn ze niet? Houd deze op een afstand. Dat daar staat er gelijk over. En dan komt het ook dat seksuele aspect naar boven. Want tot hen behoren zij die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen die met zonde beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten die zich ten alle tijden laten leren zonder ooit tot erkennis der waarheid te komen. Ze hebben de leugen lief. Hè? Zoals Jannes en Jambres. Die twee tovenaars van Farao, de tegenstanders van Mozes, staan ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wier denken bedorven is. Ze hebben wel geloof, maar wat is er met dat geloof? En wier geloof de toets niet kan doorstaan. En bijzonder is dat 2 Timotheus 3, ik ga niet verder op in, maar 2 Timotheus 3 heeft in feite te maken, die is 2 Timotheus, het is echt een brief geschreven, gangbaar is voor de tijd van vandaag. En in de laatste dagen van die bediening van Paulus ten aanzien van de verborgenheid. Ja, dat loopt daar ook naartoe. Onze tijd, ook van de prediking van de verborgenheid, die mondt uit in die tijd. Niet alleen Romeinen 1, niet alleen 2 Timotheus 3, niet alleen 2 Timotheus 1 en 2, niet alleen Openbaring. Het spoedt allemaal zich naar zo'nzelfde situatie, geestelijke situatie, uit op aarde, zowel onder het Jodendom als onder het Christendom. Dat zijn zo die parallellen die je kan zien. Goed, nou sla ik echt wat over. Ja. Waar is het God om te doen met de mens? En de verlossing van de mens? Dat de mens kennis krijgt van God. God leert kennen. Het profetische woord vindt dat, die kijkt daar ook naar. Waar kijkt het profetische woord naar? Naar het moment dat de kennis des Heren eens de gehele aarde mag bedekken, zoals de zee de aarde bedekt. Waar of niet? Dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren. En als die kennis van des Heren dan gebracht wordt door zijn dienstknechten, dan lees je hier dat die mensen die daarvan horen, dus die waarheid en ongerechtigheid ten onder houden, het wordt hen wel gepredikt, heel specifiek. En staat er in vers 19, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in een openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard, pas op met die tekst, want vers 19a. Daar staat eigenlijk niet daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Daar staat eigenlijk dat wat bekend is van God in hen openbaar is. Niet het woord kunnen, nee, het is gekend. Ze weten het. In het Grieks staat helemaal niet dat woordje kan. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht, er staat niet aionische kracht, in het woord aionisch in de grondtekst. Hij ook niet het woord eeuwig. Er staat eigenlijk het Griekse woord aidios, wat betekent altijd, of immer, immerdurend, zou beter vertaald worden, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn immerdurende kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Ja, hier kom je op die dubbele bodem, die je vaak in de profetie tegenkomt, dat teksten soms te maken hebben met een gebeurtenis wat heeft plaatsgehad in het verleden, maar ook met een gebeurtenis die plaats zal hebben in de toekomst. Dat is die dubbele bodem in de profetie. En soms zit er zelfs een driedubbele bodem in. Omdat dingen zich herhalen. Want aan wie was de waarheid ook bekend? Wie is het ook helemaal geopenbaard? Wie hebben zijn eeuwige kracht, zijn immerdurende kracht en goddelijkheid echt uit zijn werken met het verstand doorzien? Wie? Weet u wie? Noach en zijn zonen. Wat maakten ze mee? De zondvloed. Als er één familie is geweest die gezien heeft hoe groot God is, hoe God kan toornen over de wereld, over alle goddeloosheid en over alle ongerechtigheid. Over mensen die de waarheid ten onder houden. Heel die wereld. Ondanks dat Mozes, ondanks dat Noach daartegen predikte. Die moesten niets van die prediking hebben. Van heel dat geslacht van Seth. Hun denken werd bedorven en verdorven. Heel de aarde was verdorven. We weten er maar weinig van die eerste 2000 jaar in de Bijbel. Maar dat zegt de Bijbel wel. En God berouwde het dat hij de mens geschapen had. Maar Noach en zijn zonen, die hebben gezien Gods kracht en Gods macht en zijn goddelijkheid. Hoe er inderdaad toen toorn van God zich openbaarde van de hemel over alle goddeloosheid. En een einde maakte aan dat hele mensengeslacht. Maar ondanks dat de zonen van Noach en de kinderen die daaruit voortkwamen, daarvan hoorden, waarvan je nog steeds door heel de wereld heen al die zondvloedverhalen door heel de wereld vindt. Dat heeft de mens enorm aangegrepen. Het werd steeds doorverteld. Moest toch die mens onder leiding van Nimrod daar niets van hebben. Ze kenden de waarheid. God had het hun geopenbaard. Ze hebben zijn kracht, hebben ze gezien. En nochtans bouwden ze Babel. Nimrod bouwde Babel. En Nimrod, die maakte God zwart. En maakte de mens wijs dat ze helemaal niet God hoefden te dienen. En te danken. En te eren. En die gingen juist over om iemand anders te eren. En eigenlijk wat zich aan het begin van deze tegenwoordige aion, die begint na de zondvloed, dan begint onze aion waar we in leven. Die eeuw, niet van 100 jaar, maar die hele periode, waar begint die? De tegenwoordige boze aion, die begint na de zonvloed. En wat deed de mens? Je zou kunnen zeggen, de mens deed hier Romeinen 1. Romeinen 1 ging toen in vervulling. En een Babylonische systeem ontwikkelde zich. Men gaf de schepper niet de eer, men dankte hem niet, men verheerlijkte hem niet, men verving de majesteit van de onvergankelijke God door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Dat is wat eigenlijk Babel deed. En het wonderlijke is wat in het verleden heeft plaatsgehad. En daar kan je Romeinen 1 op betrekken. Zal ook weer plaats hebben. Straks in die eindtijd. Als Babel weer verrijst. Als dat Babylonische afgodssysteem weer tot ontwikkeling komt. Dat is die dubbele bodem. Vanmorgen hebben we gezien hoe Romeinen 1 in vervulling ging in de dagen van Paulus toen hij Romeinen schreef. En we hebben aan de hand van Openbaring gezien hoe ver de tijd al gevorderd was. En Paulus schrijft het ook, hè, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. In de Hebreeën zegt hij nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Nou, vul al die teksten maar in. Zo was die tijd. Die tijd is in feite voorbij gegaan. Er is een andere tijd gekomen. Je kan zeggen eigenlijk dat door zeg maar het christendom van de afgelopen 2000 jaar heel wat van deze gevolgen even zijn geluwd, even zijn gedempt, even zijn bezworen, even lang. Maar ondanks dat nu zomaar 2000 jaar dat wat bezworen is, dat afgezwakt is door het christelijk geloof wat om zich heen grijpt, krijg je in onze dagen te zien. Het komt weer onder de, als waar een adder onder de stenen, onder het gras vandaan. En wordt nu weer publiek. En heel die ontwikkeling die in Romeinen 1 zit, en daar gaan we straks goed naar kijken, die zie je in onze dagen. Die ontwikkeling zie je als waar je ziet boven het maaiveld uitkomen. Dat verwerpelijke denken. Met al zijn seksualiteit wat erbij zit. En helemaal vermengd, wat eigenlijk ook helemaal vermengd is, met afgoderij. Waar het in Romeinen 1 vers 18, 19, 20 en 21 over gaat, gaat het over het danken en het verheerlijken van God. Als wie? Als schepper. Dat is het enige geloof wat aan de mens wordt gevraagd. Oh ja? Ja. Dat is in Romeinen 1 het geval. Vers 21. Immers hoewel ze God kenden, hebben zij hem niet als God verheerd of gedankt. Maar hun overleggingen zijn nog niets uitgelopen. Het is duister geworden in een onverstandig hart. Bewerende wijze zijn ze dwaas geworden. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op een beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en kruipende dieren. En even later komt het tot een amen. Na vers 24, vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend door afgodsbeelden daarvan te maken, boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Het gaat om het danken van God en het leren kennen van God alleen nog maar als schepper. Als schepper van hemel en aarde. Straks in die openbaringentijd wordt er een evangelie op een gegeven moment verkondigd door een engel. Eerst is Israël opgewekt door de dienst van Elia. Om Christus als Messias te aanvaarden. Wat Israël in beginsel doet. Later worden ze verleid. Maar daarna is er een engel die van de hemel wordt gestuurd. Met een boodschap. Openbaringen 14. Daar lees ik van in vers 6. En dat staat ook weer in relatie met Romeinen 1. Openbaringen 14, vers 6. Ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. Die in het land gezeten zijn. En aan alle volk, stam en taal en natie. En hij zeide met luide stem. Jezus Christus moet je aanvaarden als je heiland. Is dat de evangelieboodschap? Nee. Vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is het evangelie. Dat is de boodschap van God. Dat is het eeuwige evangelie. Het Aionische evangelie. Wat wordt gebracht? Datzelfde evangelie vind ik ook in Romeinen 1. Ik lees in Romeinen 1 niets over Christus. En ze hebben Christus niet aanvaard. Nee, ik lees hier dat ze hem als schepper niet hebben gedankt. En die hebben geëerd en die hebben verheerlijkt. Maar als ze de majesteit van de onvergankelijke God hebben vervangen, verwisseld, voor het heen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Ze hebben de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Dat lees ik in Romeinen 1. En datzelfde lees ik hier in Openbaringen 14. Daar gaat het in Openbaring over. Datzelfde lees ik ook, bijvoorbeeld in Openbaringen 4. Openbaringen 4. Want er wordt mij een blik dan in Openbaringen 4 voor het eerst in de hemel geschonken, waar ik de troon van God zie, door de ogen van Johannes. En als hij dat dan beschrijft, dan ziet hij ook voor die troon 24 oudsten en 4 dieren, die worden beschreven. En luister dan eens wat die 24 oudsten bidden. In Openbaringen 4 vers 11. Ze werpen dan hun kronen, werpen ze voor de troon en ze aanbidden hem. En staat er in vers 11, en wat zeggen ze? Gij onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt ons met uw bloed gekocht enzovoort. Nee, want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Oh, ze vereren hem als schepper, de schepper van hemel en aarde. Waarom is dat? Nou, daar begint geloof. Daar begint geloof. Ze brengen dus niet die 24 oudsten en ook die engel die van de hemel wordt gestuurd. En ook niet in Romeinen 1 wordt ook niet gebracht het evangelie der genade Gods, dat wij kennen, of het evangelie van het geheimenis. Wel nee. Ze roepen ook niet op om Christus als verlosser te aanvaarden. Wel nee. Ze hebben nog 1000 jaar de tijd. Als ze tot geloof komen en ze verheerlijken de Heere Zoon, dan ontvangen ze het eeuwige leven. Dan gaan ze die 1000 jaar in. Wat een tijd zal zijn voor de volkeren van de wedergeboorte. Voor heel de mens. Dan kunnen ze pas tot het geloof komen in Christus. Tot wedergeboorte komen. Daar hebben ze nog 1000 jaar de tijd voor om daar verder in het geloof verder zich te ontwikkelen en geleid te worden, zodat ze de Heere steeds meer kunnen leren kennen, zodat uiteindelijk zelfs die oude schepping na 1000 jaar voorbij kan gaan en dat het naar een nieuwe schepping zou komen. En dan zijn we er nog niet helemaal, want dan moet God zich nog verder openbaren, dan moet men groeien in het kinderlijke geloof. En uiteindelijk kan dan uiteindelijk Christus alles teruggeven in handen van de Vader, zodat God zal zijn alles en in allen. Dat is een hele ontwikkeling in het God leren kennen. Dit is alleen maar het aanvaarden dat God de schepper is van hemel en aarde, wetende dat je schepsel bent, wetende dat je onder het oordeel komt en dat je God eert en God dankt. Dat is ook het evangelie wat altijd de apostel Paulus bracht in de handelingen aan al die gemeenten waar die kwam onder de heidenen. Dan zeg je, dat is niet waar. Hij heeft gepredikt dat de Heer Jezus, dat je de Jezus moest aanvaarden enzovoort. Ja, wacht nou even. Als je naar Handelingen 14 gaat. Waar Paulus bijvoorbeeld in Iconium is. Handelingen 14. Handelingen 14. En later dan ook in Lystra en Derbe. Maar goed, hier dan in, uiteindelijk eerst in Lystra. Wat gebeurt er? in vers 15. Als ze denken dat Barnabas en Paulus, dat dat Hermes en Zeus is. En ze ja, willen gaan offeren. Dat die priester van die stad, ja, dat die stieren brengt en kransen bij het poortgebouw. Omdat dat ze zo voor Paulus en voor Barnabas zullen worden geofferd. Dan springt opeens Paulus en Barnabas naar voren, scheuren hun mantels. En staat er in vers 15, dan roepen ze uit, vers 15, mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen, zoals gij, en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren, tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee, en al wat erin is, gemaakt heeft. Hij heeft ten tijde der geslachten die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan. En toch heeft hij zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. En hoewel zij zo spraken, konden zij ter nauwendood de scharen weerhouden hun te offeren. Ik denk, broeders en zusters, als er een zendingsgenootschap bij zou zijn geweest, een of andere directie of bestuur van een zendingsgenootschap, die Paulus en Barnabas op zendingsreis hadden gestuurd en ze hadden Paulus en Barnabas zo horen spreken, dan hadden ze gelijk Barnabas en Paulus ontslagen. Want ze hadden gezegd, jullie hadden de Christus moeten prediken, niet moeten zeggen, dat ze in God moeten geloven, die de schepper is van hemel en aarde. Maar zo doet Paulus en Barnabas dat wel. Want daar begint geloof. En ik geloof dat het niet alleen beperkt is hoor, tot die handelingentijd of straks in de toekomst bij dat eeuwige evangelie wat verkondigd wordt, dat is in onze dagen niet anders. Paulus doet het ook in Handelingen 17 hoor, als hij in Athene komt en er komt dan, wordt dan gevraagd om te spreken op de Areopagus. Dat is wel een heel groot gedeelte, maar dan lees je bijvoorbeeld in Handelingen 17, als hij op de Areopagus is, en ik ga maar een stukje daaruit nemen. Vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf alleen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele mensengeslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. En zo gaat hij dan ook door en door en door. Je leest er niets van dat hij daar begint over dat je Christus moet aannemen als je heiland en dat hij voor jou aan het kruis is gestorven voor je zonden. Dat spreekt daar niet over. Dat is een evangelie, een boodschap die geschikt is voor mensen die God al hebben aanvaard als de schepper van hemel en aarde en hem daarvoor eren en hem daarvoor danken en hem daarvoor verheerlijken. En dat is wat een mens tegenwoordig nodig heeft. Als je wil gaan evangeliseren, moet je daarmee beginnen. De mens heeft geen besef meer dat God de schepper is van hemel en aarde, hoor. Heeft u die film gezien van Al Gore? Over de aarde? Nee? Je hebt er wel van gehoord, hè? Ja, dat wel. Dat wel. En u ziet op de televisie, om de haverklap en ook in kranten, worden er hele uitzendingen aangeweid. En dan zie je weer zaken dat in de Noordpool dingen afbrokkelen of in de Zuidpool en dat het smelt. En nu hebben ze ook een hele nieuwe film gemaakt die heet Earth. Hè? Dat is een pracht van een film, daar hebben ze 4 jaar over gedaan. Een pracht van een film over natuur enzovoort. Deze week heb ik zelfs van Harm en Riekje, via internet, heb ik hele mooie foto's opgestuurd gekregen die uit de ruimte zijn gemaakt, hè, van de aarde. Prachtige foto's overigens. Hele mooie foto's. Leuk. Maar waar is de mens tegenwoordig mee bezig? Men is wel met de aarde bezig. Maar wat mis ik in al die verhalen? Nou, de schepper. Men is zo doordrongen van die evolutietheorie dat de mens zichzelf als schepper van die aarde ziet en verantwoordelijk zichzelf voor die aarde vindt. En dat ze dan allerlei maatregelen moeten nemen. Maar God komt in dat hele verhaal niet te pas. Waar moet je mee beginnen? En waar moet het mee beginnen? Ja, toch met Romeinen 1. Dat eerst die mens uit zijn verwarde, verduisterde denken komt. Verwerpelijk denken komt. Dat hij ontdekt, hey, er is een God van hemel en aarde. Die hemel en aarde gemaakt heeft van al die waterbronnen. Die regen geeft enzovoort. Die heel die natuur laat functioneren. En dat die mens inderdaad misschien door vervuilingen, noem maar op, daar invloed op heeft. Waardoor de mens dat nog verder door de zonde gedreven kapot maakt. Ja, dat is allemaal waar. Als je aan de mens overlaat, dan wordt deze aarde een ruïne. Het is maar goed dat Christus spoedig zal in moeten grijpen. Want anders inderdaad gaat heel die aarde gewoon naar zijn Filistijnen, grootje, noem maar op. Toch? Ja. Maar daarom, broeders en zusters, is het wel zaak. En begrijpen we ook wel dat als je weer Romeinen 1 plaatst in de context van de toekomst. Dan begrijp je wel dat hier als het ware een oproep wordt gedaan. Dat je God moet eren als schepper van hemel en aarde. Dat dat de boodschap is. En dus als je het evangelie gaat brengen aan mensen in je omgeving. Dat je daar in eerste instantie maar over moet spreken, voordat je verder gaat en over Christus begint en over zijn kruis begint en over zijn bloedstorting begint. Want als je daar direct over begint en men heeft nog niet eens die eerste stap tot God genomen, ja, dan gooi je, als je niet oppast, paarlen voor de zwijnen. Dan gaan ze nog de draak ermee steken ook. En je beweegt de mensen niet tot dat geloof. Als dat geloof niet aanwezig is, dat men God erkent als schepper van hemel en aarde. En de mens in zijn denken is steeds meer verduisterd. En je ziet dat Babylonische systeem in onze dagen, zie je wel, steeds meer opkomen. Wat eigenlijk gekerstend is, laat ik het er maar zo zeggen. Door die 2000 jaar christendom, en daar kan je nog zoveel kritiek op hebben. Wat we met elkaar hebben gedaan in al die kerken en die kringen en wat er allemaal mis is gegaan, dat weet ik allemaal wel. Maar het heeft wel tot uitvloeisel gehad. Tot gevolg gehad, ja, dat er in die hele ongerechtigheid, in die hele goddeloosheid, dat er toch in de maatschappij een halt is toegeroepen. Dat is gedempt. Natuurlijk, het is nooit weg geweest in de maatschappij. Maar dat heeft die christelijke wereld wel als ware voor gezorgd, dat er toch medemenselijkheid was. Hè, dat er toch bewogenheid was. Ook voor de zwakkeren in de samenleving, enzovoort, enzovoort. Maar als dat langzamerhand weg ebt en verdampt, want dat is wat er nu gebeurt in de afgelopen tientallen jaren, zie ik steeds meer dat verdampen. En je kan met christelijke politieke partijen, ook in Nederland, kan je proberen dat tegen te gaan. Ja, nou, je ziet het verdampen. Ik heb zo'n meelij bijvoorbeeld met die rouwvoet, hè? U ook? Die man wordt in een positie geplaatst. Ja, als hij gaat zeggen over die homofilie. In het Romeinen 1 is homofilie. Daar wordt over gesproken. Die man komt in de problemen waar met homofilie. En hij weet als hij gaat zeggen van. Als hij het woord van God gaat hanteren die hij kent. En waar hij uit denkt enzovoort. Ja, dan moet hij oppassen. Als hij zegt nee, die kunnen niet geaccepteerd worden in onze partij. Dat hem nog een proces wordt aangedaan. Ook dat hij zich voor de rechter hier in Nederland moet verantwoorden. En dat die rechter hem nog veroordeelt ook met zijn partij. Ja, het is triest, maar zo ver is het. En je kan dat wel proberen, natuurlijk. Snap het allemaal wel. Proberen tegen te gaan, maar tegenhouden doe je het niet. En het is een ontwikkeling die gaande is. En die steeds verder doorgaat. Hè? Ik denk als mijn eigen oma, die zal. Toen ik 9 was, toen stierf ze. Maar als ze nou zo opkijken, zou ze zeggen: ziet die wereld er nou al zo uit? En als een kerk zou binnenkomen, haar eigen kerk zoals Nederlands hervormd. En als een Nederlands hervormde kerk zou binnenkomen. En zou praten met die mensen. Hoe zij al denken. Ook over dit soort zaken. Dan zou ze zeggen. Zijn ze helemaal gek geworden hier. Toch? Nou, dat is een ontwikkeling die erin zit. En wie zit er eigenlijk achter? Want wat doet God? Dat moeten we goed in het oog houden. Laten we eens doorlezen. En nou moet u met me mee lezen vanaf Romeinen 1 vers 23. Romeinen 1 vers 23. En op twee woorden steeds letten. Het ene woord is vervangen. Vervangen. En het andere woord is overgegeven. Het een doet de mens, die vervangt iets. En omdat de mens iets vervangt, zegt God, nou, dan zal ik ook wat vervangen. Dan geef ik je namelijk over aan iets. Waardoor jij ook weer wat gaat vervangen. En van het een komt het ander. We gaan het lezen. Vers 23. Ik begin met vers 22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Onteerd. Onteerd is geen eer geven aan. De mens gaf geen eer aan God, dankte hem niet als schepper, verheerlijkte hem niet, gaf hem geen eer. En wat doet God? God geeft ze over. God laat ze los aan onreinheid. Zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. De mens onteert zichzelf. Dan weer, vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen, heb je het woord, vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Daarom heeft God hen overgegeven. Oh, weer een tweede keer. Ik lees in vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan. En ik lees in vers 26 een tweede keer. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen. Oh, vervangen. Door de tegennatuurlijke. Eveneens de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkander ontbrand. Als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En daardoor het welverdiende loon van een afdwaling in zichzelf ontvangende. Ze hebben dus, God heeft ze dus overgegeven aan schandelijke lusten, omdat zij de waarheid hadden vervangen door de leugen. God zegt, oh, ga je de waarheid vervangen door de leugen? Dan zal ik bij jou ook wat vervangen. De natuurlijke omgang vervangen we dan door de tegennatuurlijke. Zodat je eigen lichaam je onteert. Geef je mij geen eer, ik zal zorgen dat je jezelf geen eens eert. Triest. God geeft als ware de mens, hij laat de mens los, die mens die God kent. En als God een gelovig mens, ik heb dat van nabij meegemaakt, als een gelovige van God echt afdwaalt, terwijl die God kent, de waarheid kent, oh mensen, dan is wat Petrus zegt, hij keert dan terug in de zonde, hij eet zijn eigen braak zoals een hond, in een liederlijke poel. Je wil niet weten waar die in terecht komt. Dat is God laat iemand dan los. Ja, hij geeft hem over. Hij krijgt zelfs nog een zetje mee. Ze vervangen dus iets. En God vervangt dus iets. Vers 28. En daar ze het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Dus God geeft steeds maar over. Hoeveel keer geeft God over? 3 keer. En waarom geeft God de mens 3 keer over? Omdat de mens 3 keer iets vervangt hier. Dat is de relatie. En dat is dus wel heel erg triest. Hij begint er altijd mee dat de mens God kent, maar God niet verheerlijken wil en God niet danken wil. En dan komt er altijd een vacuüm. En dat vacuüm, dat wordt dan ingevuld, niet met de waarheid, maar dat wordt ingevuld met de leugen. Dat zie je in 2 Thessalonicenzen, dat zie je in Openbaring, ik heb er nog teksten op geschreven, gaan we niet lezen vanwege de tijd. Dat zie je ook hier in Romeinen 1. En dan krijg je die hele neerwaartse spiraal. Het is een trap, zou je kunnen zeggen hier van vers 23 tot en met vers 28. Een trap met 3 treden. En steeds vervangt de mens wat. En wil God niet erkennen en niet eren. Dan vervangt God wat. En de mens die is dan in een soort neergaande spiraal bezig. En het komt van het een komt het ander. Het wordt steeds erger. Maar we moeten wel beseffen dat waar dat dan terechtkomt, waar die leugen, waar de mens dan, als hij die leugen dan omarmt en daarin gelooft, en dan een welbehagen in al die verlokkende ongerechtigheid, hè, zich daarin in verkneukelt en dat prachtig vindt, en daar zijn heil in zoekt, waar het dan toe komt. Wij denken vaak dat in onze dagen dat wij wel het eindstation hebben bereikt, hè, van die spiraal. Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Als je in de dagen van Paulus, en zoals Babel vroeger ook, net na de zondvloed, het is eigenlijk niet te voorstellen, omdat de tijden van Nimrod en Semiramis en heel hun afgoderij, maar als je in de dagen van Paulus, nou met Paulus meeging, en je kwam bijvoorbeeld in Korinthe. Dan stond er in Korinthe een tempel gewijd aan Venus. Het is bekend dat meer dan 1000 mensen zich daaraan verbonden hadden als prostituee. Niet alleen vrouwen, ook mannen als schandknapen. Korinthe was een welvarende stad. Ja, niet alleen vanwege de handel hoor. Ook vanwege die hele Venustempel. Neem Efeze met de vereering van Diane. Overal vond je tempelprostitutie. In Korinthe was het zelfs zo dat de soldaten van de Romeinse legioenen, en dat waren toch wat knapen die wat aankonden hoor in die tijd, die mochten van de Romeinse legeroversten naar bepaalde tempels niet toe. En als ze dat deden en die prostitutie daar bedreven, ja, dan werden ze vaak, dan wat hier in vers 27 staat, mannen met mannelijkheid, schandelijkheid bedrijvende, en daardoor het welverdiende loon van een afdwaling in zichzelf ontvangende. Wat is dat? Nou, dat zijn geslachtsziekten. Die kwamen daar veelvuldig voor. Als jij dat deed als Romeins soldaat en je ging in Korinthe en je bedreef zo prostitutie, nou, dan greep dat. Dan kon je van allerlei geslachtsziekten oplopen. Dat kon de dood inhouden. In onze tijd kennen we dat ook. Dat heet AIDS. Dus je ziet daar een hele ontwikkeling in. En daardoor het welverdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangende. In de tijd van Paulus was bekend onder de Romeinen dat men bacchanalen aanrichtte. Ja, wat zijn bacchanalen? Ja, bacchanalen is afgeleid van Bacchus, de wijndrinker. En dat voert weer terug naar Babel, naar Nimrod, die Bacchus is in de geschiedenis. Ja, u kunt dat lezen in dat boek wat ik op mijn website heb staan, hè, wat in het Nederlands is vertaald. Hè. Maar dan kan je die hele ontwikkeling zien, hè, die daar is geweest door de eeuwen heen. Maar men richtte dan baganalen aan met alles wat erbij was. Is dat in onze dagen het geval? Zie je in onze dagen dat je hier naar een stad kan gaan waar er zoveel... Nee, nog niet. Maar het kan wel komen, het zal ook wel komen. Maar vergeet niet, het was daar vermengd met Babylonisme. Als ik daar mij verbond met een prostituee, het zij een man, het zij een vrouw, en daar seks mee had, dan had ik vergiffenis van zonde, want ik verbond mij met die godin. Ja, zo verging het. Heel krom denken. Homofilie, waar tegenwoordig zoveel over te doen is, want ik zie het bijna elke dag op de televisie, in alle vormen daarvan. Daar zoekt in het christendom, en in de maatschappij ook, vooral in de maatschappij, daar zoekt men redenen voor. En men zegt dan, ja, dat is een lichamelijke afwijking. Men probeert altijd maar te zoeken, medisch gezien, naar een lichamelijke afwijking die er in feite niet is. Wat is de oorzaak? Ja, de oorzaak is een geestelijke oorzaak. Waar zit het? Het zit hier. Wat openbaart de Bijbel mij? Hoe als ware de zonde in mijn eigen leven geboren wordt. Waar ontwikkelt dat? Dat ontwikkelt zich hier. Uit het binnenste van de mens. Dat komt niet van buiten af. Nee, dat komt vanuit je hart voort. Dat komt vanuit je denken voort. Eerst bedenk je het en daarna doe je het. En God heeft de mens overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. En daar komt het vandaan. Het heeft niet een lichamelijke oorzaak. Nee, het heeft een geestelijke oorzaak. En als je inderdaad daarin verzeild raakt. En je geeft je daaraan over. Ja, kom daar dan nog maar eens los van. Dat valt niet mee. Maar wat is zonde? Zonde is slavernij. Spreek je dan ook over de slavernij der zonde. Dat je een slaaf bent van de zonde. En we kennen allemaal zonde in ons leven. En we moeten niet denken dat als we iemand kennen die homofiel is, dat op zich een zonde is. Nee. God heeft de homofiel lief. De homofilila, die haat hij. Zoals in mijn leven ook. Bijvoorbeeld, misschien ben ik wel geneigd in mijn leven altijd te stelen. Of misschien ben ik in mijn leven altijd gauw jaloers. Nou, de Heer Jezus heeft de zondaar lief. Ook al ben ik jaloers. Ook al ben ik soms neidig. Alleen, wat haat Christus als ik het daadwerkelijk in de praktijk breng? Hoe is voor God ook, is er voor God verschil in zonde? Dat de ene zonde bijvoorbeeld op het weegschaaltje zwaarder weegt dan de ander. Zo gaan wij ermee om, hè? Nee, dat is onzin. Alles wat hier opgeschreven staat, van vers 26 tot en met vers 31, en dat is een hele waslijst die je opnoemt, de apostel Paulus, dat weegt voor God allemaal even zwaar. Dat is allemaal een gevolg van het verwerpelijke denken. Uit het een komt het andere voort. En we moeten niet denken dat het een zwaarder weegt dan het ander. En we hebben overal in ons leven wel eens last van. Als je kijkt naar het verwerpelijke denken, vers 28, en daar zit verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Wat is het allemaal dan? Vers 29. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid. Boosheid, hebzucht en slechtheid. Vonnijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. Oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatende, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Dat is een verwerpelijk denken. Dat is een hele waslijst. En vaak denk je, nou, er zit geen enkele systematiek in. Nou, daar heeft Paulus wel een systematiek toch in aangebracht. Want je zou kunnen zeggen, Je krijgt eerst een groepje. Als hij die onrechtvaardigheid allemaal gaat uitduiden. Want dat is dat verwerpelijke denken. Dat is een uiting van allerlei onrechtvaardigheid. Dus een eerste groepje bestaat uit boosheid, hebzucht en slechtheid. Het heeft te maken in het Grieks steeds met het bezit van de ander. Dat je als het ware hebzuchtig bent. Dat je boos bent en dat je slecht bent ten aanzien van het bezit van de ander. Hebzucht. Dat je zelf alles wil hebben. En dat je niet om de ander geeft, ten koste ook van de ander. Hebzucht, slechtheid, boosheid, moedwillig ook. Wil dat zeggen in het Grieks, plezier hebben om een ander schade te berokkenen. Dat is wat het Grieks aangeeft. Iemand anders schade berokkenen. En daar zelfs plezier in hebben. Moedwillig erover nadenken. Hoe kan ik die ander nou benadelen? En mijn eigen bevoordelen. Dat zit in die eerste drie woorden. Boosheid, hebzucht en slechtheid. Dan gaat het niet alleen over het bezit van die ander, van mijn naaste, maar gaat het ook over de persoon van de naaste, om die te benadelen, de persoon zelf. Want ik ben vol nijd, moord, ik kan iemand wel vermoorden, vol twist, list en kwaadaardigheid. Ik wil die ander echt in zijn persoonlijkheid te grazen nemen. Zo nijdig ben ik. In het Grieks is dat woordje vol nijd en moord, zijn twee Griekse woorden die maar één lettertje van elkaar verschillen. Ze gelijken op elkaar, maar er is maar één lettertje verschil. Ja, het hoort ook bij elkaar, hè? Vol nijd en daarnaast moord. Het een volgt uit het ander. Daarna krijg je een groepje waarbij de trotsheid van ons mensen zelf spreekt. Oorblazers. In het Grieks staat er eigenlijk, vind ik heel mooi, fluisteraars. Kent u die mensen? Die fluisteren. Zo'n beetje achter je oor. En hebben ze wat te zeggen over een ander. Even influisteren. Ik zal even iemand influisteren. Niet verder vertellen hoor, inderdaad. Lasteraars. Ik vind altijd die statenvertaling veel leuker. Dan hebben ze het woord achterklapper. Zo achter je. Zo achterklapper. Ja. Dat is kleppen, hè? Over iemand anders, weet je wel. Iemand lasteren, inderdaad. Lasteraars. Haters van God. Verwatenen. Iemand smaden. Smaders, zegt de Statenvertaling. Iemand smaad aanbrengen. En overmoedig zijn. Een groot spreken. Ik ben zo goed. Zal ik het even aanpakken, jongen. Zo even, hè. Ik ben zo trots. Dat kan ik wel even doen. Daar heb je ook heel trots neerzien op een ander. Hè? Jij bent niks, maar ik ben alles. Ja? Zo. Zo trots. En het laatste dan nog. Een hele groep vanaf vindingrijk in het kwaad. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die te maken hebben dat die mens mist natuurlijke mensen, gevoelens voor een ander. Dat je dat helemaal niet meer kan merken. En dat merk ik wel in de maatschappij. Het wordt zogenaamd socialer, maar het is steeds asocialer worden, eerlijk gezegd, in de maatschappij. Want men is vindingrijk in het kwaad. Dat wil zeggen hoe je ander inderdaad kwaad kan aandoen. Hun ouders ongehoorzaam, niet meer willen luisteren. Onverstandig, wil zeggen niet naar goede raad willen luisteren. Onbestendig, dat wil zeggen wild. In de maatschappij wordt men steeds wilder. Lijkt het er wel. Men acteert zo wild. Op mijn werk ook hoor. Denk ook aan die top. Denk ik, jongens, wat doen jullie weer wild? Nee, wilde beesten. Dan weer dit, dan weer dat, jongens. En ze zijn de weg helemaal zoek af en toe. Ik zal me niet zeggen waar ik werk. Dat doet niet voor de toe. Zonder hart. Zonder hart. Als je geen hart hebt, dan ben je gevoelloos. En men in deze wereld wordt er steeds maar harder. Ja, nee, je moet zelf, je werkt niet meer bij een baas, maar je werkt voor jezelf. En je moet het zelf helemaal zien, dus laten stomen. Die wereld wordt keihard. Of barmhartigheid. Barmhartig. Genadevol willen wezen. En genade geven. En wat ik mis in deze wereld, steeds meer en meer, en dat is dat Babylonisme. Dat denken van de mens, dat verwerpelijke denken. Er is geen medemenselijkheid meer. Er is geen affectie meer tot de ander. Men is niet meer echt joyaal of teder. Hè? Dan ben je een waffie. Dan ben je, ja toch? Dan ben je toch een watje als je teder bent voor een ander. Of als je bewogen bent voor een ander. Of als je barmhartig of genadevol wil zijn. Dat zijn woorden die komen tegenwoordig niet meer voor. Dan ben je ouderwets. Ja? Vers 32. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden. Mag je ook nog vertalen, ten volle kennen. Want het is niet alleen kennen, staat hier in de grondtekst epiginosko. Wat eigenlijk betekent ten volle kennen. Ze kent niet maar voor een klein beetje of voor de helft. Nee, ze kennen het volledig, voor de volle 100%. Immers, hoewel zij de rechtseis van God ten volle kennen. Namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven. De dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Twee keer staat hier bedrijven. Hè? Bedrijven in het Grieks is hier het woord prasso. Dat is niet alleen bedrijven, dat wil eigenlijk zeggen geregeld doen. Geregeld doen, bij herhaling dingen doen. En we zeiden net al, hè, wat zonde is, je wordt vaak een slaaf van de zonde. En we kennen allemaal in ons leven, kennen we dat. Maar laten we ons niet groot houden, we zijn ook maar verloste zondaars. En hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En wat is zonde? Zonde is, een mooie definitie is, zonde is een vicieuze cirkel. Een vicieuze cirkel. En ga uw eigen zonde maar in uw leven na. En misschien is uit dat hele lijstje hier er wel iets wat u aanspreekt. En niet, oh ja, daar heb ik wel eens een keer in mijn leven last van. En zonde is een vicieuze cirkel. En dan kan je ongeveer een maand tijd opzetten. En na een maand ben je de cirkel weer rond. En begin dat hele cirkeltje weer van voren af aan. Dan zondig je. Dan beleid je hem. En als je niet oppast. Dan gaan er een paar dagen voorbij. Maar het is geregeld. Het geregeld doen. En hop, je doet het weer. Even weer verdriet van. Het is een vicieuze cirkel. En deze mensen zitten gevangen. In die vicieuze cirkel. Ja, gevangen alleen is vicieus. Ze vinden het prachtig dat ze erin zitten. Ze moedigen nog een ander aan ook om het te doen. Want dan kunnen ze zichzelf een beetje vrijpleiten. Daarom schenken ze ook hun bijval aan een ander. Hè? Want het is ook om mezelf een beetje rein en schoon te praten. Dat zit er vaak achter. Oh, kijk, hij doet het ook al. Ja, toch? Ja, zo is het wel. Maar hoe is in ons eigen leven bij die vicieuze cirkel? Wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Nou, er staat waar we mee begonnen eigenlijk in Romeinen 1, vers 16. Het evangelie heb je nodig, want ik schaam je het evangelie niet. Het woord Gods heb je nodig. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Het is een kracht Gods. In mijn eigen kracht kom ik niet uit die vicieuze cirkel. Ik heb daar Gods kracht voor nodig. En hoe kom ik... Hoe bereik ik Gods kracht? Waar vind ik Gods kracht? In zijn woord. En als je met elkaar bezig bent zoals vandaag. En ook individueel. Je bent bezig met het woord van God. Je bent bezig met de Here zelf. Wat ontstaat er dan? Dan voedt dat woord van God je. En dat woord van God. Wat, dat is een kracht Gods tot behoud. Dat trekt aan je. Dat trekt je omhoog. Dat trekt je eruit. Dat is het geheim. En die kracht moet je in je leven toelaten. Wat moet je dan doen? Je moet God gelegenheid geven tot je te spreken. En hoe spreekt God tegen je? Nou, vanuit zijn woord. Dan moet je zijn woord openen. Dagelijks. En daaruit lezen. En daaruit leven. En dan ontstaat er dat je niet in die ongerechtigheid blijft zitten. En dat je de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Wel nee, die gerechtigheid Gods komt dan als ware openbaar. Vers 17. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit Christus geloof. Tot mijn geloof, gelijk geschreven staat, rechtvaardigers uit het geloof leven. Dan komt de gerechtigheid Gods in je leven het openbaar. Door die kracht Gods. Niet door jezelf. En als je het loslaat en dan met Christus deelt, dan geeft Christus je kracht. Dan geeft Christus je geloof. En dan trekt het geloof. Die trek je als het ware erbovenuit. Christus doet dat. Die voedt jouw geloof met zijn geloof. En die overwint de zonde in je leven. En dan mag je stil worden. En dan mag je alleen maar bidden. He? Dan mag je alleen maar in de gebedshouding staan. En het woord van God openen, zolang je dat doet. Nou, dan opeens kijk ik een keertje terug en denk je, hé, waar is die vieze zeven cirkel gebleven met die moeilijkheid in mijn leven? Dat heeft Christus dan doorbroken. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik heb stukjes overgeslagen, maar ik zeg toch maar amen. Amen.